Het anarchisme heeft vele stromingen. Een daarvan is het syndicalisme. In Nederland eigenlijk niet zo populair, in het buitenland veel groter. Maar de afgelopen tijd is het weer in opkomst met de oprichting van de Anarcho-Syndicalistische Bond. En volgens mij hebben we iemand daarvan hier.
Ja, ik ben Jos. Ik ben van de Anarcho-Syndicalistische Bond, de ASB. En mijn workshop ging over anarchisme en klassenstrijd in het algemeen en de syndicalistische benadering specifiek.
En wat is het verschil, wat typeert syndicalisme ten opzichte van andere anarchistische stromingen?
Syndicalisme is ontstaan als een anarchistische inmenging in de opkomende vakbondsarbeidersbeweging in de 20e eeuw, begin 20e eeuw. En ietsje daarvoor. En syndicalisme kenmerkt zich door het feit dat het arbeiders organiseert op basis van het feit dat zij arbeiders zijn. Met wel een specifieke libertaire methodologie en libertaire doelen. Maar niet per se specifiek anarchisten die bij een anarcho-syndicalistische organisatie zitten. En die door het nastreven van de klassenstrijd uiteindelijk hun doel realiseren.
En wat defineert de arbeider? Vroeger kennen we het in de industriële revolutie. Die mensen die aan de lopende band waren, die duidelijk werden uitgebeid. In deze eeuw, wat defineert de arbeider of de arbeidersklasse?
De arbeidersklasse wordt niet gedefinieerd door stereotypes of door bepaalde loongrenzen of dergelijke. Iemand is een arbeider op het moment dat hij binnen de kapitalistische maatschappij niks te verkopen heeft, behalve zijn arbeid. Dat is dus iemand die zeg maar geen productiemiddelen in handen heeft, die geen kapitaalmiddelen in handen heeft, maar die zijn arbeid moet verkopen om te overleven. En of die nu daadwerkelijk gebruikt wordt of niet, is niet relevant. Dus ook werkelozen vallen daaronder en precair en alle uitgebuitenden van de kapitalistische maatschappij.
En waarom is het eigenlijk niet meer zo'n grote stroming in Nederland?
Ja, er zijn heel veel factoren voor. Ten eerste is de arbeiderbeweging in Nederland eigenlijk al heel snel doodgebloed. Met de Tweede Wereldoorlog is het eigenlijk ingestort. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er wel georganiseerde arbeidersbewegingen geweest, maar deze waren bijna allemaal vanuit autoritair links gecontroleerde vakbonden of arbeidersstromingen. Klassenstrijd vindt altijd plaats, maar dat is meestal op ongeorganiseerde schaal of mensen die gewoon in hun dagelijks leven zich verzetten. Ik bedoel, dat kan al iets kleins zijn als mensen die iets van hun werk pikken of trager werk of een wilde staking, al dat soort zaken. Maar georganiseerde klassenstrijd vanuit anarchistisch perspectief is iets wat in Nederland heel klein is en nog niet echt voorkomt. De reden daarvoor, ja, die zijn moeilijk te analyseren. Dat is iets waar je goed naar zou moeten kijken. Dat is iets wat ik zo gauw niet zou kunnen zeggen.
Zijn de sociale voorzieningen voor deze arbeidersklasse in Nederland in relatie tot bijvoorbeeld de Zuid-Europese landen, maar zeker als je het kijkt bijvoorbeeld naar de derde wereld, een stuk beter? Van waar is dan de noodzaak van deze arbeiders om zich te organiseren en in verzet te komen tegen het systeem?
Ja, die noodzaak die begint eigenlijk al bij de noodzaak in je eigen dagelijks leven. Waarom mensen hier überhaupt actief zijn, dat is vaak niet alleen uit idealistische motieven voor een strijd ergens anders. Maar ook om simpele zaken als het feit dat wij wel degelijk uitgebuit worden. Ik bedoel, onze huren die stijgen ook, onze lonen die dalen ook. Ik bedoel, woning vinden is hartstikke moeilijk, dat is de reden waarom veel mensen kraken. Kijk naar de recente studentenstrijden waar op alle punten waar je ook gewoon uitgeknepen wordt. En tuurlijk, dat wil niet zeggen dat je niet omkomt van de honger. Maar als we met de redenering beginnen, we komen niet om van de honger, dus hoeven we niks te doen. Is het gewoon een race to the bottom. Gewoon omdat we ons eigen leven onder controle willen hebben. Onder onze eigen controle. En dat we niet accepteren op het moment dat we gewoon uitgeknepen worden voor de winst van een ander. Hier en elders.
Er zijn er natuurlijk al redelijk veel organisatoren. Zowel op studentenvak. Je hebt de LSVB en voor andere arbeiders heb je de FNV en andere vakbonden. Waarom een anarchistische vakbond? Wat is de noodzaak daarvan?
Dat ligt eigenlijk direct samen met de noodzaak van waarom anarchisme inderdaad. Omdat je wel zeg maar soms kleine verbeteringetjes kan afdwingen, maar dat altijd tijdelijke verbeteringen zijn. Je merkt dat verbeteringen worden afgedwongen op het moment dat degene die de concessies moeten doen, de heersende klasse, bang zijn. Door de welvaartsstaat, zeg maar, de welfare state, om het zo maar te zeggen, de verzorgingsstaat, die is ingegaan min of meer na de Tweede Wereldoorlog. In een periode waarin het economisch heel slecht ging, maar waarin wel een enorme sociale spanningen waren en het niet inwilligen van een dergelijke concessies vanuit de heersende klasse de situatie voor hen erger maakte. Iets naar een revolutie situatie zou kunnen laten afsteven. In die zin zijn dus kleine overwinningen die een FNV of een LSVB kan boeken, zeg maar, die zijn altijd tijdelijk en die worden opgeschort op het moment dat de arbeidersklasse niet meer strijdbaar is. Dus dan ben je hoogstens tijdelijk bezig. Ten tweede is natuurlijk zijn die organisaties niet in staat om uiteindelijk het klassensysteem, om het kapitalisme in zijn algeheelheid op te heffen, want dat vereist een revolutionaire organisatie en dat zijn ze niet natuurlijk. Dus in die zin wil je uiteindelijk het probleem echt bij de wortel aanpakken, dat vereist een anarchistische visie.
En veel gehoord kritiek op de bestaande vakbonden is natuurlijk dat het verzet institutionaliseert. Dat met de arbeiders boos zijn en vervolgens zij zeggen wij gaan er wel voor jullie dat oplossen. Maar ze daarom eigenlijk een positie hebben waardoor ze altijd aan de tafel moeten blijven zitten. En waarschijnlijk daarom dat revolutionaire aspecten niet hebben. Maar waarom zouden arbeiders zich onder de anarcho-syndicalistische bond scharen als jullie niet voor kleine oplossingen gaan? Hoe kunnen ze dan hun overwinning of hun situatie verbeteren?
Nou, wij gaan wel voor kleine overwinningen. Zeker kleine overwinningen. Zeker als de anarcho-syndicalistische bond klein begint, dan ben je sowieso bezig natuurlijk met kleine overwinningen. Maar de manier waarop je die bereikt, dat is het specifieke verschil. Dat heeft niks te maken met onderhandeling of bureaucraat of professionele politici die daarvoor rond de tafel gaan zitten. Maar dat heeft te maken met dat wij die hopen door strijd af te dwingen. Door staking of sabotages of prikacties de bazen geen andere keuze te laten dan die eis gewoon in te willigen. Dat is ook geen discussie of debat op die manier. En dat is dus ook niet rond de tafel gaan zitten. Je zegt gewoon, nou, dit zijn onze eisen. En als die niet ingewilligd worden, dan is het heel simpel. Dan leggen we de productie stil. Of vindt er sabotage plaats en dat soort zaken. Dat is een manier van je het heft in eigen handen nemen en je eigen kracht als arbeidersklasse terug herontdekken.
Dus weg uit de poldercultuur.
Ja, eigenlijk is het inderdaad gewoon het vernietigen van het poldersysteem. Dat is een van de dingen die heel belangrijk is. Dat polderen, dat moet er gewoon uit. En dat is wat reformistische vakbonden gewoon en zeker heel geïnstitutionaliseerde vakbonden als FNV, CNV natuurlijk helemaal in verdronken zijn geraakt. En dat ook altijd raken door de manier waarop ze georganiseerd zijn.
En zie je dat ook zelfs binnen die vakbonden nu best wel strijd is. Recentelijk rond de AOW-leeftijd. Zelfs vakbonden, FNV-bondgenoten die tegen Jogerius aan het staken waren. En dan zit er rond bijvoorbeeld nieuwe tendensen zoals de organizers rond de schoonmaken. Wat is jullie visie daarop?
Binnen vakbonden. Kijk, een vakbond is natuurlijk niet een monolithisch iets wat helemaal top-down bestuurt. Want de leden zijn ook gewoon individuele arbeiders die daar binnen zitten. Nou, dus dat is ook niks mis mee. Het probleem is de vakbond en de vakbondstructuur zelf. En je merkt natuurlijk dat op het moment dat zo'n vakbond echt heel erg aan het institutionaliseren is en heel erg meegaat eigenlijk met de eisen van de werkgevers, dat arbeiders daar wel degelijk tegen in verzet komen. Door platformen als FNV vecht voor je recht, bijvoorbeeld, is ook zo'n platform binnen de FNV. En het organized principe zijn daar een voorbeeld van. Het probleem is natuurlijk wel dat die altijd opereren en blijven opereren binnen de limieten van een reformistische vakbond. En daar uiteindelijk ook tussen zullen aanlopen, dat soort platformen. Ja, je hebt daar wel wat aan, maar uiteindelijk zullen die platformen, willen ze echt iets bereiken op lange termijn, moeten breken met de FNV zoals hij bestaat.
En wie is dan jullie doelgroep? Met wie schuiten jullie coalities met die radicalere fracties van de bondgenoten? Of proberen jullie juist de werknemers weg te kapen bij hun?
Nou, we zijn geen ledenwervers, we zijn ook geen partij. En dat maakt het dus ook helemaal niet uit. Zeg maar. Het gaat ons niet om aantallen leden of dergelijke dingen. Of papieren leden, daar heb je toch heel weinig aan. Uiteindelijk gaat het eerder om het verspreiden van een perspectief en een strijdmethode. En hopen dat aanslaat. En coalities is meer iets wat klinkt voor partijen, maar je kunt natuurlijk wel strijden naast dat soort tendensen. Als er een staking is die wordt georganiseerd en wij zijn daar gewoon bezig en dergelijke, dan strijd je samen gezamenlijk naast zo'n groep. En dan hoop je door een vrije uitwisseling van ideeën en het aankaarten van nou, dit is ons perspectief en dit zijn onze actiemethoden, dat het uiteindelijk zich toch verspreidt.
En wat voor campagnes zijn jullie op dit moment mee bezig?
We zijn bezig met meerdere zaken. We zijn heel actief geweest binnen de studentenbeweging en binnen de studentenacties van de afgelopen tijd. We hebben ook met Otto Workforce in Zeist zijn we actief geweest. We zijn actief geweest rondom een hele hoop van dat soort zaken. Bij TNT zijn we ook aanwezig geweest en dergelijke. En we hopen zo bij dat soort bestaande strijden. En hopen wij door middel van het sluiten van verbonden en het aankaarten van onze perspectieven en methodes uiteindelijk een strijdbare beweging op te bouwen.
En wat voor acties delen jullie daar dan?
Ja, dat in die situaties varieert dat natuurlijk vooral voor ondersteunings- en interventieacties. Omdat je kan moeilijk staken als je ergens natuurlijk niet werkt. Maar dat varieert dan van picket lines, in het geval van Zeist, van Otto Workforce. Tot het verspreiden van zeg maar flyers bij TNT met een oproep met het aankaarten van ons perspectief. Ja, kijk, de FNV die laat het er nu bij zitten. Het is toch belangrijk om die strijd door te blijven gaan. Ondanks wat de FNV-bureaucraten natuurlijk zeggen. Organiseer jezelf van onderop en probeer zeg maar je eigen kracht uiteindelijk toch als in dit geval postwerkers te hervinden.
En als je het vergelijkt met het klassieke anarchisme, dat heel erg duidelijk gaat van een machtsrelatie van de arbeider en de werknemer, of kort te zeggen, gaat het anarchisme uit van veel meer machtsrelaties die veel complexer gaat. Hoe verhoudt syndicalisme zich daar tot?
Ja, dat is logisch. Anarcho-syndicalisme ziet dat natuurlijk precies hetzelfde. Er zijn heel veel complexe machtsrelaties. En die zijn allemaal niet natuurlijk heel reductionistisch. Eigenlijk ter leiden tot een simpele loonrelatie. Maar de basis zeg maar, van deze maatschappij, wat alles domineert, is wel de kapitaalrelatie. Kapitaal domineert alle aspecten van het leven. Het bepaalt wat gekocht wordt, verkocht, waar geleefd wordt. Het bepaalt zeg maar, de hele structuur van de maatschappij. En zodoende zijn alle andere machtsrelaties die kunnen los bestaan. Je kan natuurlijk in een maatschappij die, om het zo maar te zeggen, klasseloos is, zou seksisme theoretisch natuurlijk goed kunnen bestaan. Racisme en dat soort dingen ook. Maar die relaties, die zoals ze nu bestaan, krijgen een specifiek karakter en een specifieke invulling onder de klassemaatschappij, ondergeschikt natuurlijk aan de kapitaalrelatie. Omdat dat wel de dominante aspect van deze maatschappij is. En dus is het bestrijden van al die facetten vereist wel een totaalkritiek.
Ja, het bizarre natuurlijk aan is dat heel veel werknemers niet het gevoel hebben dat ze onderdrukt. Laatst was ik bij een lezing waar ze zeiden dat hadden ze de stijging van de lonen in de jaren 70 van fabrieksarbeiders in Amerika gedaan. En de productiviteit. Dus dat in de jaren 70 ging de productiviteit omhoog en steeg ook de loon. En daarna is de productiviteit exponentieel door machinerie omhoog gegaan. En is de loon eigenlijk hetzelfde gekeken. En dat grote bedrijven nu eigenlijk meer dividend aan hun aandeelhouders uitkeren dan wat ze aan lonen doen. Is dat een van de dingen die jullie proberen aan te kaarten?
Ja, dat is natuurlijk wel een van de problemen zeg maar, waar wij natuurlijk ons, wat wij ook zien. Het punt is dat ja, het aankaarten van problemen puur en alleen als ideeën en zeggen van jongens, dit is zo, kom in verzet. Dat in de praktijk denken wij niet dat heel veel werkt. Dat is een redelijk idealistisch kijk op het maken van revolutie. Wat dat betreft hebben wij meer zogeheten materialistisch kijk in de zin van dat mensen die problemen daadwerkelijk ondervinden op dat moment, zeg maar, in verzet zullen komen tegen die problemen. En dan is het de taak van revolutionaire groepen om te zeggen, ja, maar dit is geen individueel geïsoleerd probleempje. Dit heeft te maken met een totaal kritiek op het systeemplaatje. En dat is dan wel weer onze taak, zeg maar, in die zin. En ja, mensen die komen vaak weinig in verzet. Zeker naar Nederland merken we dat natuurlijk allemaal wel, dat het allemaal een beetje op een laag pitje vaak staat. Aan de andere kant denken we ook, je kan natuurlijk heel moeilijk mensen in verzet zwepen, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat we dat ook niet moeten willen. Ik denk dat we wat dat betreft, en dat is misschien iets pessimistisch, redelijk onderworpen zijn natuurlijk aan de manier waarop kapitalisme functioneert. En de manier wanneer mensen daadwerkelijk zeggen van we pikken het hier niet meer. Daar zul je toch mee moeten werken uiteindelijk, binnen al die strijden.
Ja, dat is denk ik ook wel een beetje het verschil. Dat de vakbonden die kanaliseren dus eigenlijk het verzet van de arbeider naar de werknemer toe. En jullie steunen dat ook als campagnes, maar in een utopische wereld of een anarchistische wereld, wat zijn andere manieren dan van organiseren?
Ja, andere manieren van je bedoelt van verzet organiseren?
Nou, ja, verzet is één tak natuurlijk, maar als natuurlijk dat verzet op een gegeven moment omgezet is naar zeg maar, van een anarchistische wereld, hoe zijn dan die werkplekken georganiseerd?
Nou ja, dat is zoals ik tijdens de presentatie al zei. Kijk, daar kun je in mijn ogen ook geen blauwdrukken van leveren. Dat moet je ook helemaal niet willen. Om de simpele reden dat de manier van de maatschappij zoals je hem uiteindelijk realiseert het resultaat is van onze eigen activiteit in het hier en nu. Je hebt een aantal basisprincipes waar je naartoe wilt streven. Als anarchisten streven we allemaal naar een vrije, solidaire maatschappij. Onder zelfbeheer, vrij van onderdrukking en uitbuiting. Maar de precieze inhoud daarvan, dat kun je nu ook niet in ellenlange dossiers gaan vastleggen. Simpelweg omdat het tegen de tijd dat het misschien gerelateerd is, niet tegen de tijd dat het gerealiseerd is, helemaal niet meer relevant is. Maar ook simpelweg omdat dat niet de manier is om die dingen te bereiken. Door basisprincipes te hanteren en door te experimenteren met wat wel en wat niet werkt, zeg maar, bouw je uiteindelijk die andere maatschappij op. Dus daar kan ik geen natuurlijk niet zeggen van en zo gaat het zijn en dat is de zonnige morgen. Je kunt alleen zeggen dat hoop van nou, het staat onder deze principes, zeg maar. Dus principes van zelfbestuur en dergelijke. En solidariteit. En de precieze inhoud daarvan, dat zullen we zelf moeten realiseren.
Ja, je ziet natuurlijk wel internationaal hedendaags dat landen waar het moeilijker gaat, bijvoorbeeld fabrieken failliet gaan, dat ze worden gecollectiviseerd en worden overgenomen door de werknemers. Is dat iets met de economische tendens die nu toch steeds moeilijker wordt, dat je ook gaat voorspellen dat het misschien in Nederland wel zou kunnen gaan gebeuren?
Dat zou kunnen. Ja, ik weet niet of dat natuurlijk in Nederland gaat gebeuren. Dat soort dingen kunnen soms sneller gebeuren dan dat je denkt. Van een situatie waarin het helemaal niet lijkt alsof mensen in verzet komen die ja, van het een op het andere moment toch een vonk ontspringt, om het zo maar te zeggen. Zoiets zou kunnen gebeuren. De fabrieken zouden inderdaad bezet en overgenomen onder arbeiders zelfbestuur kunnen worden. Maar dat is natuurlijk altijd een eerste stap. Maar want uiteindelijk streven we natuurlijk niet naar deze wereld onder arbeidersbestuur, maar naar een echte andere maatschappij. Zoals ik al tijdens de presentatie zei, je moet natuurlijk niet het gekke idee krijgen van detentiecentra onder arbeidersbestuur. Want ja, dan is het einde natuurlijk helemaal zoek. Dus het is ook echt een andere wereld. En dat is wat ik zeg, er zijn geen blauwdrukken. Want we moeten streven naar die andere wereld en die ook vormgeven in onze strijd. En dus puur en alleen de fabrieken zoals ze nu zijn overnemen is niet genoeg. Dat is een begin vanaf waar je kan werken, omdat je dan in ieder geval af bent van de relatie met de werkgever, waardoor je, ja, je helemaal aan de loonslavernij vastzit. Maar dat is maar een eerste stap natuurlijk uiteindelijk naar een andere maatschappij.
Ja. Stel je voor, ik ben een werknemer en ik wil een verzet komen. Waar kan ik jullie vinden?
In ieder geval op www.anarcho-syndicalisme.nl en op het e-mailadres contact@anarcho-syndicalisme.nl.
Is goed, dankjewel.
Is goed.